GoPlay Podcast. Hallo, ik ben weer vrouw Jacotte Brokke en mijn weersvoorspellingen zijn bijna zo accuraat als alles wat verteld wordt in Achter de Schermen.
Ja, lief, het was weer watjes. Een heel fijne woensdag, donderdag, vrijdag of ook een andere dag. Natuurlijk afhankelijk van wanneer mensen luisteren. Maar we beginnen weer aan een nieuwe aflevering van Achter de Schermen. En wij, dat zijn voor de gelegenheid mezelf, Pieter-Jan Marchand. Ja. Maar ook Jeff de Brombeer, Bronder, die is vandaag...
Présent, monsieur.
Dankjewel.
Monsieur.
Onze media-insider, dat is een West-Vlaamse celebrity. Helaas niet de masterchef geworden. Het is de one and lonely Gunter Lamoot.
Hallo, goedenavond, goedemiddag. Goedemorgen.
Nou, lang wanneer mensen luisteren natuurlijk.
Lang wanneer mensen gaan luisteren.
Dat is wel trouw aan het concept natuurlijk.
Ja, misschien ben ik al dood.
Ja.
Dat zal het veel beluisterd worden eigenlijk.
Ja, je hoort hem al een klein beetje. Het is onze A-lister van de week.
Oh, ja.
Dat is ook een West-Vlaamse celebrity. Evenmin een masterchef. Straight out the Nieuwpoort. Het is Wim Willaert. Welkom.
Een A-lister zeg.
Ja, ja.
Niet achter middenbermen. Niet achter twee dorpskernen. Maar achter de schermen.
Welkom allebei, welkom Gunter en Wim. Nu, Jeff, je had het misschien merken, je bent eigenlijk een beetje minderheid in deze aflevering. Drie West-Vlamingen en één niet-West-Vlaming. Mm-hmm.
Ik weet niet Denderstreek, spreken ze geen West-Vlaams.
Nee.
Denderstreek, zo'n Dendermonde, Aalst, Aalstop.
Meer Aalst, ja.
Dat we hoorden ook tot het echte Vlaanderen van vroeger, hè. Dus tot het graafschap. Want jullie hadden een leenheer die ook aan de Franse koning en zo.
Mm-hmm. Ja, maar wie was de leenheer? De graaf van Egmond of zo?
Dat is toch een bekende. Dat is een keer interessant om een keer te googelen.
Gunter? Hoe was jouw week achter de schermen?
Ik heb vooral feiten thuis gezeten en een beetje pre-montage gedaan van mijn live comedy show. Die is opgenomen in de Minaar Schouwburg.
Ja.
Door camera's een paar weken geleden.
Door camera's?
Zeven zelfs.
Een zevental camera's?
Een zevental camera's, die stonden overal.
Eis je dan zeven camera's?
Nee, ik had er acht gevraagd.
Je zei voor minder doe ik het niet?
Nee, ik ga er een beetje speciale dingen in doen. Zo extra filmpjes en een beetje mee klonen.
Wat dan precies? Dus je hebt gewoon een captatie van de live show en dan heb je nog... extra materiaal opnomen.
Ik heb extra materiaal. Mijn ouders doen erin mee.
Okay.
Dus mijn vader, misschien kennen sommige mensen mijn vader van een superstar in de tijd. Die wordt trouwens volgende maand, 21 april, wordt hij 90 jaar.
Hola. Nu al proficiat.
Dank u.
Voor als hij nu pas luistert. Hij ook.
Hopelijk.
Tuurlijk. Maar dus The One and Lonely, hè? Dat gaat over die show. Hè?
Dat is heel juist.
En daar ben je dus bezig in pre-montage, zoals je dat dan nu noemt.
Oh, ja, ik noem dat maquette. Dus ik heb zo wat beelden in de mindere kwaliteit. En omdat sommige dingen anders veel te lang zouden duren met de echte monteur erbij. Ja. Die zou zot worden van mij, omdat ik echt wel zo'n precisie nukker ben in montage.
Oh, toch?
Toch voor sommige dingen. Dus ik maak dat de feiten eerst voor en dan had hij dat achter me.
In welk programma monteer je dan?
Ik monteer dat nu in... wat doe ik dat? Ook in van die dwaze programma's. Hè. En Screenflow doe ik dat nu.
Screenflow? Eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Nee. Maar misschien specifiek wel handig voor maquettes.
Nee, maar ik heb altijd veel... Zelfs in de tijd van Superstar heb ik ook zo die montages van die videoclips. Die maakte ik zelf op mijn computer. Ja. En dat was toen nog met de iMovie van waarschijnlijk 1999.
Ah ja.
De Graaf van Egmond monteerde daar ook zijn comedy shows.
Iets om naar uit te kijken, maar voor het najaar eerder.
Ja, op het einde van het jaar.
In tussentijd kunnen we ons verblijden met het antwoord van de vraag die ik nu aan jou stel, Wim.
Ja?
Hoe was jouw week achter de schermen?
Ik heb er mijn agenda bij gehaald.
Ah ja.
Omdat af en toe is dat heel simpel. Als je iets draait, dan zijn de 4 of 5 dagen per week aan het draaien. Dat is makkelijk onthouden. Maar nu heb ik dus allemaal verschillende dingetjes moeten doen.
Hola.
Okay.
Ik heb moeten voor de social media...
Ja.
Ik heb weer even pol moeten zijn voor grappige social media filmpjes.
Je hebt deze week TikToks opgenomen.
Ja.
Ja. Ik heb mij laten vertellen dat daar een villa voor was afgehuurd.
Ja, het was nog een schone villa.
Het was een schone villa.
Ja.
En kun je daar iets over, een tipje van de sluier lichten?
Het straalde ook eenzaamheid uit. Ja, moest je daar wonen met 20 man? Fantastisch, maar dat is gewoon een koppel die een heel luxueuze, schone villa heeft.
Ja.
Maar dan vind ik dat altijd een beetje zo hele grote uizen, met alleen maar een koppel die er woont. Ik vind dat altijd een beetje eenzaam.
Voor alle duidelijkheid, dat was gewoon het decor waar jullie die fameuze TikToks opnamen.
Ja, inderdaad. Dat is geestig om te doen. Omdat, normaal gezien, ik als acteur, hoe dat ik werk... Dus we nemen het eerste seizoen van Nonkels op. En we de laatste draaidag van Nonkels, dan heb ik eigenlijk mijn personage.
Ah ja.
Je bouwt dat eigenlijk op terwijl je speelt.
Ja.
Als je een langspelerfilm doet, dat personage gaat nooit meer tot leven komen. Maar plots twee jaar erop moet je dat opnieuw spelen. En dat is raar. Ik doe die afschuwelijke mocassins aan. En moet ik niks meer spelen, want die zet hij mee.
Ja, ja. Want dat is allemaal voor ter promotie van het nieuwe seizoen dat er zeer binnenkort aankomt. Hè, ja. Waar de mensen al heel warm voor lopen. Hè, en er een grote aanval van première is gepland en de hele rutte bedoelt, hè, toch?
Ja. Ja. Ja.
Goed, over naar de volgende agendapuntje. Want mensen denken, dan, wat was er nog dan?
Dan was de woensdag de verjaardag van Sebastien de Waalen.
Oké.
En dan de donderdag moest ik een postsynchro doen van Nonkels.
Kun je dat even toelichten voor mensen die nu zich afvragen, wat is
als
dat?
Als klank niet goed is opgenomen, of als ze de montage doen en zeggen van maar de Pol zou hier dat moeten nog zeggen, dan maken ze in de montage dat je mij op dat moment niet ziet.
Ja.
En dan moet ik dat achteraf inspreken.
Hola.
En dan hoor je dat eigenlijk niet.
Gaat het dan over grote massa's tekst?
Nee, dat waren drie stukjes tekst. En dat is niet aan u dat 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 is dikwijls kwaliteit. Hangt soms af van als er veel wind is en het blaast er juist in de micro.
Ja. Ja.
Dat hangt dan van omstandigheden af dat de kwaliteit niet zo goed is.
Ja.
En vroeger was ik daar tegen. Ik vond dat vals.
Ja.
Dus als je zo'n heel eerlijke scène hebt en dan ga je dat post-synchro doen, dan zeg je van, maar nu zijn je aan het liegen.
Maar je bent milder geworden door het jaar. Minder principieel.
Ik ben te weten gekomen dat Federico Fellini heeft alleen maar post-synchro gedraaid.
Federico Fellini.
Okay.
De grote Italiaanse regisseur, dat kwam me ter oren van, en heeft dat ook gedaan. En
die,
toen
die
ze...
heeft niet anders gedaan. Die kon dus enorm grote Amerikaanse acteurs ook vragen, en die waren dan Amerikaans aan het babbelen tegen iemand die in het Italiaans bezig was, tegen hen.
Ja.
En dan zette hij dat gewoon allemaal post-sync tekst.
En eens je dat wist, dacht je, als die toe dan...
En ik geloof zijn films. Dus... dat werkt. En effectief, als ik dan keek naar een film of zo waar ik meedeed en dat post-synchro was, maar je let daar niet op. Je let daar niet op.
Soms wordt het ook gedaan omdat een acteur niet goed genoeg speelt en dan wordt dan iemand anders...
Dat is niet geestig. Nee. En soms worden ook geknipt. En dat is... Ik ben gelukkig nog nooit echt totaal geknipt. Want soms heb ik een personage voor een Franse film dat ik meespeelde en er was daar één gast. En de regisseur had dat niet gezegd tegen hem. En het is première.
En die is eruit geknipt.
Dan zie iedereen van... uitgeknipt. Er was nog één beeldje van hem met zijn rug en een ander, en iemand anders die insprak. Post-synchro.
Ja. Ook dus zelfs dat niet goed.
Voor die jongen is dat de slag geweest. Ik vraag me af of hij nog in het vak is. Weet je, dat is eigenlijk moet je dat van tevoren zeggen tegen de mensen.
Eigenlijk wel, hè. We mogen trouwens zeggen ook dat het een heugelijke editie is van deze Achter de Schermen.
Dat mogen we zeker zeggen.
Ja, want in welk jaar hebben jullie elkaar leren kennen?
Een jaar of 20 zeker?
2004, exact 20 jaar geleden. Dus we vieren eigenlijk vandaag, als we dat heel wiskundig berekenen, 20 jaar vriendschap tussen jullie beiden.
Sorry dat ik geen cadeautje aan mijn kunst.
Mag ik het een vriendschap noemen of is dat volledige misperceptie?
Ik heb feite Wim echt leren kennen toen jij De Grote Boodschap, een soort theater-comedy-voorstellingen.
De Grote Boodschap was een comedy-theater in de regie van Wim Willaert met Lieven Scheire, Henk Rijkaard, Bart van Esten, die we kennen als Freddy de Vadder, en Gunter Lamoot.
Dat waren in feite gewoon sketchen na elkaar. Verschillende combinaties, soms een keer met twee op podium, soms een keer alleen, soms een keer met vier.
Herregisseerde.
Eigenlijk was het de show dat we maakten. En dan, hoe kan ik een stand-upper die goed is, wat moet ik zeggen van, doet dat anders?
Mm-hmm.
Maar wel, dat dat leuk na elkaar komt, dat er binding is, dat er zo...
Maar jij stond niet op het podium toen?
Nee.
Want jullie hebben nog later wel een keer in Oostende samen op het podium gestaan in een eerder spontaan moment, hè?
Met theateranzee.
Theateranzee waarschijnlijk, hè? Ja.
Hij had het jaar gepresenteerd en het jaar erop moest ik.
Ja.
Maar, dus het jaar dat Gunter presenteerde, voelde je dat de helft van die tent de humor van Gunter niet kende.
Nee.
Ja.
En dus had ik zo de vijfde avond dat ik presenteerde en ik had u tegenkomen en ik zei van Gunter, mag ik jou een keer jouw humor in een context plaatsen, waardoor dat ze wel allemaal gaan mee zijn. Dus ik begon te presenteren, het was de vijfde dag en ik zeg van ja, ik weet eigenlijk niet meer wat je zegt, het is op. En Gunter stond in de foule en Gunter riep zo van, je moest allemaal uitscheiden.
Vanuit het publiek?
Ja, en ik zeg, pardon meneer. Hij zegt, u moest uitscheiden. En ik zeg, ja, oké dan. En ik schiet dan de mensen heel slecht uit. Ik zeg dan, jullie zijn allemaal kaka of zoiets. En hij van, nee, het was... En voordat hij het wist, stond Gunter op het podium. En bracht hij de mensen aan het lachen. En er was de Theater aan Zeeband. Dat was hier met andere zangers die ze staan spelen. En dat waren met meisjes van Congo Congé. En dus die drie zusjes moesten zingen. En Gunther zei van... ja, en nu met de Theater aan Zeeband. Drie schone zwarte meisjes met dikke tetten. En heel die zaal... En ik zei op dat moment ook zo van, Gunther, ik vind dat je dat niet doet. Ik zei dat heel serieus. En dus al die mensen die zo tegen Gunther waren, allemaal, ze waren mee met mij. Ah, het is toch een keer iemand die hem op zijn
plaats zet.
En dan zei Gunther, dat is niet, mag dat niet zeggen. Twee meisjes hebben redelijke borst, maar het is daar eentje die niet veel heeft. Heel die zaal schiet en lachen. Die meisjes hebben opgetreden. Dat was een zotte avond. Maar het resultaat was dat ik dat niet meer mocht presenteren.
Dat was de laatste keer dat ze jou gevraagd hebben. Ja.
Maar ja, dat was nog met andere dingen achter de schermen. Ben daar ook heel goed uit geweest. En één dag uit geweest. En soms om 10 uur zaten we ergens in iemand zijn huis in Oostende. Vreegeestig, allemaal vreegeestig. Totdat er één, de drummer van dat jaar van Theater aan Zee, bent om 10 uur. Maar die was zat. Ik was niet zo zat, maar die was zat.
Ja, ja.
En die dan zo met zijn zatte kloten zei van, je moet binnen een half uur gaan repeteren. Ah, shit, jong. En dan is dat uitgekomen dat hij met mij aan het uitgaan was. En dat was kijk, de grote zondebok.
Ah ja, en niet
en
de drummer in
ben
kwestie.
Ik eigenlijk geëxcommuniceerd uit Theater aan Zee.
Persona non grata?
Persona non grata.
Ah ja.
En dan ben ik in BV geworden. En dan moet dat waarschijnlijk ambetant voor hen geweest zijn. Van ja, mijn zoon wil het wel graag vragen. Maar ja, die had dat nog weten. Nee.
Ja, en zo blijkt. Hij weet het nog. Hij weet het nog. Daarnaast hebben jullie ook in veel andere West-Vlaamse producties gespeeld. De film Ex-Drummer was waarschijnlijk de eerste. En voor de minder goed geïnformeerde luisteraar, dat is de verfilming van het gelijknamige boek van Herman Brusselmans. Dat was in 2007. En ik denk, Gunther, dat dat jouw filmdebuut was.
Ja.
Is dat correct?
Dat was fantastisch. Oh, dat was gewoon een
speciale film, hè? Mogen we dat zeggen?
In feite was het een comedy, maar niet veel mensen aan dat hoor. Van, het is zo over de top.
Hoe was dat voor jou, Gunther? Als comedian had je wel al je kilometers gereden, maar dan als filmacteur, dat opstapje, hoe ging dat voor jou?
God, dat was, ik had dat gelezen zo in
een zoekertje.
Nee, een zoekertje. Voor audities. Zo in de, vroeger had je zo'n gazetje. In Gent heette dat de 09. En daar stond een voor audities. En ik had dat boek gelezen, Ex-Drummer. En ik ging in feite voor een andere rol, voor een kleine bijrol.
Ja.
Die uiteindelijk Sebastiaan de Waele toen gespeeld heeft.
Ja, ja.
Dus gelukkige
verjaardag
trouwens. Dus ik had auditie gedaan en converteerde de regisseur die vond dan, ja, nee, doe ook een keer een andere tekst. En plots had ik die rol van een van de hoofdrollen.
En
ja.
Dan, als ik dan eerlijk mijn appreciatie als beroepsacteur mag zeggen, kunt u dat fantastisch.
Ja.
En als ik één anekdotetje van achter de schermen mag vertellen. Van
alleen dan eentje.
Iets dat ik geleerd had aan hem eigenlijk, van hij moest kotsen.
Ja.
En dan heeft Gunther gewoon op zo'n cateringtafel, daar ligt hard en hap. En zoete hap. En Gunther heeft gewoon alles door elkaar. Cola en dan nog koffie. Alles door elkaar. Ja, we gaan draaien. En die heeft gewoon echt gekotst. En dat is, voor cinema, dat moet eigenlijk zo realistisch mogelijk zijn.
En dat was een klein trucje dat je hem hebt geleerd.
Omdat, als je in een gewone film, dus als ik moet kotsen in een film, dan kan hij nooit kotslek in de realiteit.
Want hoe gaat dat meestal?
Maar dan doe je een beetje van, en dan zie je het niet meer. En nu bijvoorbeeld, in Styx mocht hij kotsen, en dan zeiden ze me, we gaan dat nadenken doen met computer. En dus dat was leuk, he. Gewoon zo van, en dan weet je, het gaat er allemaal,
komen. Ja. Zo. Het is niet dat je ooit met zo'n een buisje moet overgeven.
Pipi wel.
Ja. Ja, maar kots, dat is niet.
Nu, dat is dan meestal voor comedies, he. Als dat zo, like van Monty Python.
Ja.
In The Triangle of Sadness.
Ik ben op auditie geweest bij Ruben Ostmund, de regisseur.
Ja.
Normaal een auditie, je zit daar 20 minuutjes. Ik had daar dus gebleven, 3 uur, en we daar lol gehad en allemaal. En hij zei tegen mij, hij hebt de rol, maar zeggen, hij moet nog een auditie doen in Hollywood en in New York en in Londen. Zeggen, denk niet dat je het gaat hebben, maar voor mij heb je die rol. En dus ik ben dan gaan kijken. En,
voor de Triangle of
Sadness. En die acteur die mijn rol speelde, dat was mooi.
Oh, cool. Dat jong model. Nee.
Nee, hij mocht de socialistische kapitein spelen.
Woody Harrelson heeft dat gespeeld.
Ja. Ja. Dus dat is wel leuk om te horen.
Wel, ja. Wauw.
Maar die regisseur is nu nog een kameraad. We mailen soms nog naar elkaar.
Godverdikke.
Vrij zot.
Een mooi verhaaltje achter de schermen.
Ja.
En ook een mooie truc die we hebben geleerd. Heb je dat op Herman Terling geleerd, zo dat overgeven?
Nee, want op Herman Terling leer je theater.
Heb je op Herman Terling dan ook echt moeten heel mooi leren praten?
Ik kan heel mooi praten, ja.
Als het moet,
Ik heb het geleerd, maar ik heb het eigenlijk bijna nooit aan publiek gedaan.
Nee?
Nee.
Dit is eigenlijk een soort van bijna primeur.
Ja. Ja. Dit is bijna, nee. Ik heb het gedaan op de Making of van Bevergem.
Ja,
waar ik dan ook zei dat we die liedjes van Wanus Capelle, zo in het West-Vlaams, ja. Zou hij niet beter in de beschaafd zingen? Dat was mijn vraag. Stel u voor dat ik zo door het leven loop, dan is het nog
echt... Ja, want we kunnen jou eigenlijk niet loskoppelen van de West-Vlaamse identiteit, hè, toch?
Ik heb één keer geprobeerd Antwerps te spreken voor een rol.
Oh.
En mijn taalcoach Peter van de Begin, ga ik dat wel doen? Ga ik al wel coachen? Maar mannetjes, ik ga dat nooit meer doen. Ik weet, alle Antwerpenaars die daar naar kijken, dat ze pijn hebben aan hun oren. Als ze mij Antwerps... Dat klopt niet, dat kan niet.
Wij hebben dat als we naast naar de Helaas uit der Dingen kijken. Dan
dat is ook niet juist. Dat
is ook wel een beetje moeilijk soms.
Toch ook een puntje van kritiek hier. Ja.
Ik
ja?
heb daar geen talent voor dialecten.
Nee, ja.
Maar als je achter de schermen weet, ik ben eigenlijk geweigerd geweest in alle producties waar Jode Meijer in stond. Als ik net uit school kwam, mijn eerste theaterstuk was één met Jode Meijer.
Ja.
En dan heb ik achteraf gehoord van mijn spraaklerares van studio, dat hij dus zelfs naar die spraaklerares gebeld heeft om te vragen van, heeft Wim werkelijk studio gedaan? Was hij geslaagd? En die geloofde dat niet en die wou niet met mij spelen.
Echt?
Jode Meijer is heel goed in het construeren van een rol en dan is dat altijd hetzelfde.
Ja.
Mijn gezicht wordt daarop genomen, dan zal ik eens naar daar kijken en een klein zuchtje laten. Dat is allemaal georchestreerd en zeer goed.
Ja.
Maar ik... Van mij is het free jazz.
Ah, ja.
En ik denk ook dat het zeer goed is wat ik doe. En hij had daar eigenlijk een angst voor, want op theater, die was daar ook bang voor. Die was heel gelukkig dat hij geen dialogen had op scène met mij.
Ja, ik heb gehoord dat Jode Meijer erop stond dat je volledig gepostzinkt zou worden.
Ik ga een speciale jingle spelen als dat mag, chef. Want het is een speciaal moment in de podcast. Een speciale rubriek, namelijk de volgende.
Dali testimonial of synopsis. Zij weten waar het is. Hier komt de jargon,
Goeie jingle.
Niet door onszelf gemaakt, maar wel door een luisteraar. Hè? En daar moeten we iets over zeggen, chef.
Dat dient een clarificatie, want we hebben die hier vorige week met grote trom laten horen, tot 2 maal toe, zonder eigenlijk de maker, de artiest, de creator van die jingle bij naam te noemen.
Ja, en er werd hier gewacht gemaakt van dat het een mogelijke nieuwe Laïs-productie zou zijn.
Bart Peters zijn interpretatie.
Bart Peters zei van, is dat Laïs? En dan zei helaas. Maar we hebben niet gezegd wie het wel was.
Dus ik ga nu de naam zeggen.
Ja.
Inne Rensson.
Proficiat Inne Rensson.
Proficiat toch? Ja,
heel goed gedaan, heel catchy. En op het einde die...
Ja, dat moeten we nu wel zeggen.
Hebben zelf nog toegevoegd.
Ja.
Ah, oké.
Okay. Ja, omdat we de vorige keer zeiden
proficiat
van...
Proficiat aan
jullie. Omdat we zeiden, ze is bijna af, maar er moet er zo nog een purt aan. En voilà, dat is dus een kleine toevoeging.
Ja, en ook nog proficiat aan Sebastian de Walen, want die is vorige week verjaard.
Vorige week verjaard, zeg. Dat is ook goed. Leuk om te weten. Nu, deze rubriek is natuurlijk de jargon.
Wagon.
Waarin we telkens een bepaalde term uit het medialandschap uitleggen. En dan ook leggen in ons wagonnetje natuurlijk. Leuk gevonden. Het is steeds de A-lister van de week. En dit is deze week Wim Willaert, die een term voor ons mee heeft gebracht. Klopt toch, hè?
Het woord is dramaturg.
Dramaturg. Mensen denken nu, is Jode Meijer hier nu komen aanschuiven? Maar die zit hier niet, hè. Dat is een imitatie van... Maar dramaturg, is dat een regisseur of is dat toch iets anders?
Een dramaturg is bij theater. En eigenlijk, als acteur, je mogen niet te veel analyses maken. Ja. Want een analyse kun je niet spelen. Dus... Je zou kunnen uw personage benaderen en het helemaal analyseren en begrijpen waarom dat uw personage dat doet en allemaal.
Ja.
Maar dat kun je nog niet spelen. Dus wij moeten eigenlijk op andere manieren onze rol benaderen.
Ja.
Met onze guts, met toevalligheden dat je tegenkomt. Soms doe je een paar schoenen aan en heb je een personage.
Ja.
Soms, als het een trieste personage is, dan hadden...
Doe je die schoenen weer uit.
Maar dan hadden voor de voorstelling niet een ambiance zijn, dat houdt u een beetje stil.
Ja.
Dus, ja. En een dramaturg is nu iemand die eigenlijk heel analytisch, want die mens heeft meestal universiteit gedaan. En die kan theaterteksten, die, als die een Shakespeare heeft, dan weet hij zelfs van waar dat Shakespeare, dat thema heeft Shakespeare daar gehad en daar gehad, die weet daar alles van.
Dus de acteur kruipt in zijn rol, wat doet de dramaturg dan?
Dat is eigenlijk tijdens repetities. Als je met een vraag zit, dan zal hij dat weten.
Een vraag over hoe zou mijn personage reageren?
Of
situatie,
wat bedoelen ze? Soms is een zin interpretabel, soms weet je niet. Een analyse kan dan wel inspirerend werken. Als hij bijvoorbeeld kan zeggen, ja, maar hij heeft dat geschreven omdat, want ik heb daar nog een werk over gelezen.
Dat is echt vanuit een kennis.
Vanuit een kennis, ja.
Staat er op een stuk altijd een dramaturg en een regisseur? Of is dat enkel maar bij echt grotere voorstellingen?
Of bij grotere huizen is dat dikwijls.
Ja. Dus op die TikTok-spotjes van Nonkels stond waarschijnlijk een dramaturg, omdat dat in een heel groot huis was gefilmd.
Een hele grote huis.
Ja, het is een heel groot huis, hè. En dat gewoon maar een koppel
maar
is.
Als daar maar één koppel in woont en één dramaturg daarbij.
Het echt Antwerps Theater, die had ook een dramaturg, toch?
Ja.
Ik geloof dat wel.
Wie was dat?
Dat weet ik echt niet. Waarschijnlijk een Antwerpenaar.
We zijn er aan die
voilà, nee, ik vond het wel al goed. Ik was opeens in een andere provincie.
Ja.
Maar Wim, je vertelde het wel daarnet al, dat je ook De Grote Boodschap hebt geregisseerd. Wat doet een regisseur dan specifiek bij comedyvoorstelling?
Ik denk dat Gunther dat beter kan beantwoorden.
Nee, maar ik werk nooit met regisseurs voor mijn comedy.
Terug naar Wim dan.
Ik zou dat ook moeilijk vinden om dan te repeteren met de regisseur one-on-one. En dan zeggen, nu moet je daar staan en dan luider. Ik ga dat instinctief zelf wel aanvoelen.
Had hij veel repeteren zonder publiek?
Nooit.
Er zijn toch wel comedians die wel met regisseurs werken,
ja, ik denk heel veel. De meeste, denk ik. Ja.
Je hebt dat nooit overwogen.
Ik vind ook, soms zie je dat wel, denk ik, zo bij comedyvoorstelling, dat er daar een regisseur achter zit. Omdat op een bepaald moment bijvoorbeeld een comedian gaat ergens op een plaats gaan staan en dan overdreven een beweging doen of een keer... Ik kan daar niet tegen. Ik heb dat liever zo gewoon dat je meer bij jezelf blijft en zo ergens een beetje doorprikt van hé, hasten, dat is allemaal...
Je voelt dat een trucje
boos is
dan.
Ja, een trucje. En die trucjes werken. De mensen vinden dat tof. De mensen trappen daar graag in. En ze zien dat graag van oh, je heeft een extra muil getrokken. We verstaan het, maar dat is zo van... Oh, nee, ik kan daar...
Nee.
Ik heb liever dat af en toe een beetje mis kan gaan. Of dat er zo een beetje kwetsbaarheid in zit. Dat niet zo puur allemaal zo afgemeten is tot een millimeter.
Likhoff, mijn grote leermeester, Johan de Hollander, die zei altijd, oftewel heb je de gladgeschluwde plank, oftewel heb je nog één waar dat de splinters in zijn. En dat zijn twee scholen in zowel theater als film, als stand-up. Oftewel is het een mooie, gepolierde plank. Oh, bravo. Oftewel heb je die met splinters, dus je weet niet, die kan pikken ook. Hé. Dat kan nog van alles gebeuren met die plank. Ja. En dat zijn twee...
Er zijn er ook twee soorten publieken voor. Dan merk je soms mensen die echt dan graag de planken zien. Dat het allemaal perfect is. En vanaf dat er splinter is van, oeh, wat is dat?
Die zich ook ongemakkelijk voelen van, oh nee, dit is hier precies fout aan het lopen. Of ik weet niet of dit nu fout aan het lopen
of
is.
Of dat
niet
professioneel overkomt. Ik weet het niet. Maar ik kan gemakkelijker door een plank schoon
te schuren.
Dan kom ik misschien perfecter hoe dat is. Maar ook striller, vind ik.
Ja.
Dus ik heb ooit de ene keer stand-up gedaan. Tijdens de Gentse feesten, 5 avonden.
Ja.
Eerste avond. Wow, iedereen aan het lachen. Wow, dat is hier makkelijk. Tweede avond ook. Derde avond ook. Vierde avond. En ging kijk.
Oh.
Wow, maar dat was een les.
Dat kan alle kanten
als stand-upper. En weet niet waarom. En de avond ervoor lagen ze plat van te lachen. En plots niks. Ah, wat ligt dat? Wat doe ik hier iets fout? Oh, mijn man. En dat was dat de hel, want dat moeten we verder doen. Ja. En er is geen mens aan het lachen. Ik had een plastic zakje wel aan boven. Dan ging ik echt zo met mijn starters, met mijn plastic zakje vanavond. Oh. En dan moest ik de vijfde avond, en dan was ik heel nerveus, en de vijfde avond, weer iedereen aan het lachen. En waarom? Ik weet het nog altijd niet.
Nee, maar je weet dat niet. Publiek is een heel raar beestje dat alle kanten kan opgaan. Ze zeggen wel soms eens als een optreden, het ligt nooit aan het publiek. Het ligt altijd aan jezelf, maar dat is geen waar. Soms ligt het aan het publiek.
Ongelooflijk. Je luistert nog steeds naar de meest speelse mediapodcast uit het Vlaamse gewest. Achter de
schermen. We zitten hier natuurlijk met de smaakmakers van Celebrity Masterchef Vlaanderen. Hè? Respectievelijk van seizoen 1 en het daaropvolgende seizoen 2.
Ja.
Want Gunther, bij het moment van opname kunnen we dat nu wel onthullen. Jij ligt uit Celebrity Masterchef, helaas.
Ja, een beetje pech gehad met het spelelement.
Als ze dan jou vragen, is dat iets waar je dan snel ja op zegt?
Ergens eerst wel, ja. Omdat ik dacht van mezelf, kan ik wel koken. Maar ik kan koken, maar dan moet ik iets kunnen volgen. Ik ben niet iemand die de frigo opentrekt en met overshotjes.
Je hebt niet direct ja gezegd, want ze hebben nu ook gevraagd voor seizoen 1.
Ze zijn een keer gepolst.
Ja.
Het feit dat mijn vader ook een kok is, was, vond dat dan ook wel interessant. En ik was toen niet weerhouden voor de eerste reeks. Okay. En toen heb ik toen wel heel vaak afleveringen gezien. Vooral dan om Wim bezig te zien.
Ja.
Ik weet toen nog een keer, het was weer een aflevering en dat was een heel moeilijke ding. Ik dacht dan nog in mijn bed, zo goed dat ik daar niet aan meedoe. Ik zweer het de dag nadien bij onze van, tweede seizoen, zie ik nog altijd zin, maar zou je er graag bij hebben? Maar ik maak mijn dwaze kop. Ja, tuurlijk.
In welke mate kun je heel veel voorbereiden aan dat programma? Want dus in de eerste aflevering moest je je laatste avondmaal maken. Hoeveel keer heb je dat dan thuis al klaargemaakt voordat je dat daar dan moet doen?
Well, mijn kotelet met bankpatat. Ja? Ja, dat is iets dat ik vaak maak. Dus ik bak daar wel een beetje meer door bakken, zonder dat het uitgebakken is, verre van.
Ja.
Maar ik wist ook wel, voor de echte koks, dat moet nog een rosé zijn.
Ja.
Dus ik had speciaal niet te lang door bakken. En ik heb ook een beetje geluk gehad dan. Ja, je haalt dat op tijd eruit en dan een beetje in aluminiumfolie.
Dat
dat warm blijft en nog een beetje verder hard en het was perfect gehaard.
Hoe ziet zo'n opnamedag eruit? Is dat toekomen en dan, dat is dan...
Ik vond het dus een keer lastiger dan een draaidag.
Ja?
Veel wachten, als één per één daar zijn schoteltje daarvoor brengt,
ja.
Maar dan staat hij daar heel de tijd te wachten. Hè. En dan moet je allemaal naar voren gaan staan. Zo, net na de proef moesten we dan ook direct onze interviewjes gaan doen. En dan hadden we even een kwartiertje om adem te happen. Hup, dan moesten we daar weer gaan staan.
Ja.
En zo heel de tijd staan. En dat staan wordt dus afgewisseld. Kom, go, kom, kom. Dan stopt dat weer. Dan weer blijven staan. Dat interviewjes gaan doen. Ik vond dat
lastig.
Heel lastig.
Ik heb me eens laten vertellen dat de klok die daar ophangt, dat dat geen echte klok zou zijn.
Dat werkt en dat is een echte klok.
Het is niet dat ze die wijzers met de stok soms moeten verschuiven.
Nee, het is zo dat ze mijn hangst. Ah ja, dat is een oude klok. En dus dan zetten ze dat klaar en dan duwen ze ergens op een knop en dan loopt dat.
Dus ze moeten de wijzers wel met de stok terugbrengen naar nul.
Nog iets rustieks.
Nog een rustiek elementje, ja. Maar het is een echte klok. Hè? Dus de mythe dat dat geen echte klok zou zijn, kunnen we hier ontkennen. Dat is wel degelijk het geval.
En met hoeveel camera's wordt dat zo gefilmd, Gunther?
Maar die, nee. Dat is een gast die heel veel werk heeft. En altijd vermagerd na die opnames.
Dat vraag ik me af. Hoe is eigenlijk de catering tijdens Celebrity Masterchef? Is er dan ook nog zo'n cateringtafel naast de set?
Ik had soms compassie met die mens dat hij voor ons moest komen.
Ja.
Maar het was wel altijd lekker, vond ik.
Ja, ik ben aan het denken wat dat was. Het was gewoon om middag eten en voor de rest.
Ja, een traiteur die daar was met middag eten.
Maar niet iets heel speciaals aan? Of?
Dat kon balletjes en tomatensaus zijn met puree. Ja. Dat kon, ja.
Moet hij dan ook uit dat gesponsord Carrefour winkeltje dingen halen? Of niet? Nee.
Gelukkig niet. Nee.
Zeg, en heb je de airfryer nog veel gebruikt nadien?
Dus oproep, dus ik stel hem te koop.
Ja?
Of ik wil hem ruilen voor een keukenrobot.
Ja?
Dus met een kneder, maar ook met een vleesmolen.
Molen, ja.
Hij zit nog in het karton.
Ja, het is waar. Het ik is heb hem zien staan.
Ja, je hebt hem zien staan.
Hij staat er in karton.
Zo goed als nieuw. Zo goed als nieuw, eigenlijk.
Op een ruilhandel of iemand die erin geïnteresseerd is.
Zijn er andere dingen die jij zou willen?
Eigenlijk vooral een keukenrobot, ja.
Ja, oké. Okay. Ja, okay, maar dat
als er
is
iemand thuis is met een keukenrobot, kan die geruild worden. Voor de airfryer, die met vleesthermometer.
Nee, heel speciaal. Met
vleesthermometer.
Dat was een super deluxe. Hè?
Ja,
dat
was hij zit nog in karton. Ik heb niet kunnen experimenteren met die vleesmeters.
Die vleesthermometer is wel...
Ik had het al geprobeerd.
Het woord alleen al vleesthermometer.
Vleesthermometer is toch
een heel mooi woord.
Ik was een keer een beetje ziek.
Ja.
Drie maanden geleden en gewoon de thermometer was kapot, dus ik heb
En hoe ziek was je? 6 centimeter of 7 centimeter?
Ik was zieker achteraf. Ik kon even voor toch een dag en een half moeilijk zitten.
Ja.
Oké.
Brengt ons naar het mediageheim. Ja. Want elke week vertelt de Media Insider hier een specifiek mediageheim.
Hij heeft er juist alleen verteld over de vleesthermometer, maar er is meer.
Sterker nog, Gunther, je hebt hier al in een vorige aflevering iets groots onthuld.
Mm-hmm.
Namelijk dat Fien Germijns, de bekende Studio Brussel presentatrice, in staat blijkt eieren te leggen. Hè?
Ja.
En dat vooral gebeurde in de maanden met een V.
Het had wel leuk geweest dat jij een gepocheerd eitje van Fien Germijns kunnen klaarmaken in Masterchef.
Er is dus maar één maand met een V.
Het is een uniek
even,
moment.
Ik heb even geteld.
Maar goed, gaat jouw mediageheim van deze keer daarop verder? Of is het een compleet nieuw...
Ik weet ook nog iets.
Ja.
Ik weet niet wat het geheim is. Ik heb het ook al veel in de wandelgang gehoord. Maar blijkbaar, ik had rap vertalen. Hey. Ja. We zijn het daar vanaf.
Ja.
Dus ik weet niet of je nog kent. Er was ooit zo'n programma. Is er wifi in Tahiti?
Oh, ja, met Jonas van Geel. Was
of, dat,
Niels de Stadsbaan.
Maar Niels was dat, denk ik. Ja, dat was zo'n soort
quizprogramma.
Een quizpanelprogramma.
Een ludieke quiz op VTM.
Met allerhande BV's en zo.
BV's, ja.
En dat werd opgenomen ergens, op VTM zeker, in de studio's.
Ja.
Je weet, of je weet dat niet, dus je wordt daar dan uitgenodigd als BV om in dat panel te zijn.
Was jij daarbij ook? Hè?
Nee, ik was daar niet bij. Maar ik ben daar nooit bij geweest. Ik heb dat wel gehoord.
Vernomen, ja.
Dus blijkbaar, elke panelist, elke BV die daar uitgenodigd werd, om een keer mee te spelen die week met dat spelletje.
Ja.
Iedereen krijgt zijn eigen kleedkamer. Dat is zo. In TV-programma's.
Ja. Ja?
En daar ligt er ook wat hospitality. Dus bedoel dan een beetje snoep.
Oh. Ah, ja.
Of chips.
Een zoete tafel.
Soms ook een cadeautje. Soms ook een tas met een logo van het programma. Zo. Nu bleek dat in de kleedkamers voor de panelleden van Esther Wifi in Tahiti. Was er ook zo van alles. Zoet en zuur en van alles. Lekkers en cadeautjes. Maar er lag er ook altijd een klein doosje zo. Het zag eruit als een juwelierskistje. Een klein, heel mooi doosje van een soort gepolijst zwart ivoor. Nee, maar het is ook belangrijk om te weten, dus dat programma, ik heb het nooit niet echt gezien, is er wifi in Tahiti, maar blijkbaar was dat heel slecht.
Oh, ja.
Dat was slecht. Dat was beschamend.
Beschamend.
Dat was blijkbaar beschamend. Ik ga daar geen uitspraken
over. Maar we doen daar geen uitspraken over.
Niet bevestigd.
Nee. Belangrijk is dat ivoren doosje dat daar lag.
Ja, een soort ivoren doosje, een soort juwelenkistje. Maar blijkbaar was dat programma zodanig slecht. En de BV's die uitgenodigd waren, die hadden dat ook door.
Ah, ja.
En de meesten die dat deden, die deden dat gewoon, ja, omdat je dat nog eens kan bijverdienen of zo. Ja, maar ja. Die waren dan niet. Die vonden, oh shit, dat is zo gênant. Moet ik nu echt in dat programma zijn? Oeh. Dus wat zat er blijkbaar in elke kleedkamer bij de hospitality ook zo niet voor een doosje. En blijkbaar zat er in elk doosje een cyanidepil.
Zelfmoordpil.
Ja, een zelfmoordpil.
Ja.
Dus dat de mensen nog voor of na de opname, dat ze toch nog dachten van shit, ik heb een keer in de wacht aan meegedaan. Dat is een shitprogramma. Dus dat ze toch nog de kans hadden om toch een beetje uit respect voor zichzelf er daar een einde aan te maken. Dat ze dan niet helemaal in die draaimolen zouden zitten achteraf van, oh, geen meegedaan, dat is een shitty programma.
Aan is er wifi in Tahiti en dat wordt al later, ja.
Ik denk nu niet dat er ooit iemand die pijl genomen heeft, anders zou me dat, alhoewel.
Dat nieuws zal ons bereikt hebben, toch?
Ja, het is niks gebeurd. En wat van Nicole horen we niet veel meer. Ik weet het niet.
Ja.
Oh, het is van horen zeggen. Nee,
dat is natuurlijk niet uit eerste bron, maar dat is...
Dat blijft niet.
Dat wordt niet uitgezonden.
Alle discretie verteld.
Anders zagen we dat ook niet, zo'n ding.
Ik moet zeggen, ik wist het niet.
Nee?
Nee, het was mij nog niet bereikt, dat verhaal.
Ze hebben dan mee gestopt, hoor. De directie vond dat toch een beetje te raar, maar...
Het programma of de cyanidepil?
Nee, die cyanidepil.
Oké.
Maar kijk, ja.
Ophefmakend.
Mooi.
Ja, een mediageheim. Dus je hebt de belofte wel weer ingelost.
Ja, hopelijk gaan ze nu niet bellen.
Ja.
Ze moeten me gerust laten allemaal.
Of wie weet komt er een van de presentatoren van dat programma volgende week naar deze podcast. Dat zou zo maar even kunnen, hè. En dan mogen wij het uitleggen.
Ja, dus nee, maar ik denk niet dat Niels nu veel tijd heeft. Niels is nu in Morris Meubel, nieuwe meubel aan het kiezen.
Alsof dat nog niet genoeg showbiz nieuws was, hebben ze er nog het showbiz nieuws.
Ah, maar het is nu wel een jingle, zoiets van showbiz nieuws.
Ja, maar je moet het ook niet altijd doen.
Ah ja.
Dan is het zo soms een keer niet en dan is het leuker als het wel is.
Ja,
ik wou gewoon aan het solliciteren, maar ik vond dat niet misklonk. Showbiz nieuws.
Ik kan dat nu wel gebruiken en daar zelf muziek nog onder zetten. Want de audio heb ik al.
Een beetje reverb of zo.
Of als er was weer watjes zijn, kunnen ze deze sample eruit nemen.
We gaan dat hier clean online zetten en dan kunnen mensen daar iets mee doen. Maar dus één hoofdpunt maar uit de showbiz journalistiek. Namelijk de vete die ontstaan is tussen een militair en een journalist. Meer bepaald tussen Fly...
Yeah.
Bekend als de Special Forces instructeur uit Kamp Waas. En showbiz-journalist Mark Koenegracht. Bekend van zijn artikelen in het laatste nieuws.
Ja.
Kennen jullie de beide protagonisten uit dit verhaal?
De Mark ken ik niet.
Nee? Mark Koenegracht, nee.
Of misschien wel, maar niet echt. Wat heeft hij wel gezegd? Van Fly.
Voor mensen die hem niet zouden kennen, Mark Koenegracht, de showbiz-veteraan uit het Vlaamse medialandschap, gevreesd door tv-makers, door zijn scherpe pen en onverschrokken opinies. Je kent hem. Je weet wie dat is.
Zo scherp is dat ook niet.
Zo,
Die gast heeft de chance dat hij al zo lang werk heeft.
Ah ja, dus het is inderdaad...
Hij is eigenlijk al, met de eerlijkheid gebied ons te zeggen dat hij ook eigenlijk al gepensioneerd is, maar nu nog bij DPG Media kan je natuurlijk bijklussen.
Een doorstart gemaakt door zijn scherpe mediapodcast Media Watchers.
Media Watchers.
Dus die Mark Koenegracht, die was enorm gechoqueerd dat Fly, de kandidaat Jan, uit Kamp Waas had gezet. Ik voor de mensen die dat niet meer weten. De oudste kandidaat die wel heel aanwezig was in het programma en ook daarom er werd uitgezet. Niet zozeer om zijn fysieke kwaliteiten, maar eerder omdat hij dus pedant werd genoemd. En daardoor was Mark Koenegracht gechoqueerd. Ik citeer Mark. Pedant? Dat gebruik je niet. Fly kent dat woord toevallig, blijkbaar. Maar ik zou Fly omschrijven als arrogant. In de betekenis van aanmatigend, elitair, bekakt, hoogmoedig, hovaardig, laatdunkend, neerbuigend, pretentieus, verwaand, vrijpostig en zelfingenomen. En dan heb ik het woord ongepast nog niet eens gebruikt.
Stevig toch?
Hij haalt uit, hè?
Ja, Mark heeft duidelijke rijmwoordenboek. Synoniemwoordenboek. Synoniemen.
Maar ja, goed, natuurlijk wel handig voor inderdaad mensen die het woord pedant niet precies...
En je zou dan denken, daarmee is de kous af.
Nee, want Fly slaat terug in een interview in de morgen.
Ja.
En hij zegt, mag ik van een journalist die zegt hoe ik mijn job moet doen verwachten dat hij misschien eerst oorlogcorrespondent wordt in plaats van op zijn indolente krent naar Vlaamse zeepseries te kijken?
Dus, Fly strikes back.
Ja, en vooral ook, de woordenschat is hier weer opvallend bij.
Ja.
Indolente krent.
Ja.
Indolent, ik weet zelf niet wat dat betekent.
Wel. Ja, Jeff, je bent onze chef taalkunde van deze podcast. Je hebt het opgezocht, hè?
Ja, ik heb wat research gedaan naar deze woorden. Ik heb er een woordenboek bij gehaald.
Of synonieme.net misschien
ook. Synonieme.net. En indolent wil zeggen apathisch, laks, loom, lusteloos, traag en passief.
Ja.
En krent... Dat is eigenlijk een gedroogde, verschrompelde druif.
Ja.
Ook wel eens Rozijn.
Rozijn genoemd, hè. Ja, goed. Nu, showbiz-veteraan Mark Koenengracht, die had natuurlijk een gevat en journalistiek antwoord dan weer klaar voor Fly, want hij liet nog weten in de pers, ik ben 66 en nog steeds actief. Een militair, die gaat op zijn 55ste op pensioen, om op zijn indolente krent te gaan liggen. Fly heeft mediatraining nodig. Einde citaat. Kies jullie kant in deze vete?
Mij moeten ze niet vragen voor dat programma.
Nee.
Nee, en nee. Ik heb het leger gezien.
Ja. Oh. Mooie herinneringen?
Jawel, maar wel vrij gelachen. En ze wisten niet wie de... Ik was al redelijk oud om in het leger te gaan. En al mijn chefs waren 5 jaar jonger dan mij.
Ja?
Ik heb die bij een kloot gehad en ze wisten niet. Oh. Ik zeg van, ik ga nooit gestraft worden. Zelfs als doe ik de dwaaste dingen. Maar ik stond dan, als ze mij berispen, dan ging ik in fix gaan staan. En dan begon ik niet meer. Dan zei ik van, ik wil een goede matroos zijn, chef!
Bij de zeemacht.
Die was ja, bij de, ja.
Maar ook bijvoorbeeld, ja, we hebben een vrijwilliger nodig. Ik ben jullie vrijwilliger, chef! Die zijn van, wat is dat met een ding?
Oh, ja.
Die is zot. En zo heb ik eigenlijk leuk mijn legerdienst doorkomen. Maar je komt daar, ik moet eerlijk zeggen, die fly, wat ze die mensen eigenlijk aandoen. Dat is...
Heftig.
Er zijn mensen die het vergelijken met een deelname aan Is er Wifi en Tahiti.
Ja, zo erg is. Dat vergeten nooit.
Ja, bon, alleszins de vete. Ja, mooie, heeft, vete. Mooie vete, denk ik.
Zo'n militair
wel, ja.
Tegen een showbiz-journalist is toch een mooi duel.
Hebben jullie nooit zo'n goede vete gehad?
Gewoon een goede vete.
Buiten bij Jode Meijer dan.
Een goede vete van mij. Als je er 10 wil ik zeker geen interviews meer met hen doen. Maar dat allemaal heeft een keer echt een artikel. En ze waren slim. Want ze schreven van... Wij hebben een mail uit Parijs ontvangen.
Uit Parijs?
En het was in perfect Frans, dus het zal wel waar zijn. En... Ze kunnen het niet geloven, maar we gaan hem toch publiceren.
Ah.
En dat was dan een mail, maar echt allemaal gelogen. Allee, in de zin van, sommige dingen waren wel waar, maar niet van in Parijs. Niet van in Parijs.
Ah.
Dus die hebben eigenlijk een complete gelogen mail daarin gezet, gewoon omdat ik 3 keer geweigerd had van een interview met hen af te nemen.
Ja.
En ze hebben zo weer wraak genomen, gerechtelijk kon ik niks doen.
Ja.
Dat vond ik heel respectvol van alle andere journalisten. Geen enkele krant heeft dat overgenomen.
Ja.
Dus dan moet ik echt alle andere journalisten danken dat ze toch het nodige respect hebben voor mij, voor geen zo'n dwaze leugens te verspreiden. Oh, maar man, ik was kwaad. Vooral omdat ik lees dat nooit, maar dat was voor mijn moedertje, die toen 88 was, ze is 89 geworden. Dat was het enige dat zij elke week las bij haar coiffeus, waar dan al haar vriendinnen zaten. En dan plots haar zoontje, waar dat ze zo trots van was, zat er daar een gelogen artikel en dat allemaal.
Ja.
Man, aan mijn moeder gestorven, maar dan ging ik wel... Die was er niet goed van, hè.
Ja,
die was in alle staat. Dus die journalist mag dat eigenlijk ook geweten. Dus afschuwelijk.
Ja.
Hey, dat was nogal een keer een serieuze achter de schermen.
Ja.
En je hebt dat wel geprobeerd om die proces aan te doen?
Ik kon niet, omdat ik ben daarmee een advocaat geweest. En omdat zij dus gingen kunnen zeggen, ja, maar het is het geheim, allee,
journalistiek geheime bron.
Ja. Dus we kunnen die bron niet melden. En, want had een ander gewoon dat artikel overgenomen, dan ging ik een klacht in.
Ja, omdat ze een onwaar artikel dan herpubliceren of zo. En is dat lang geleden?
Dat is al een jaar of 5, 6 geleden.
Ah, ja. 6 Amai, straf.
Ja, dat was een soort weervraag, omdat ik geen interview wilde.
Ja.
Amai.
Omdat ik niet wou zeggen tegen hen zo van, de badkamer is de liefste kamer in mijn huis. En dan zo special rond mijn badkamer. Ik heb daar geen zin in.
Nee.
Ik kan eigenlijk niks te vertalen.
Maar je hebt ook geen badkamer?
Jawel, ik ga er dan nu niet over uitweiden.
Nee, we gaan het er ook niet over doorvragen. Hè. Anders zijn we even erg eigenlijk. Hè. Ja. Ik denk dat we het tijd is, chef, voor...
Achter de schermen.
Enkele vragen van de volgers natuurlijk.
Ja, vragen van het publiek, van het volk, noem het hoe je wil.
Ja.
De eerste vraag is van Mark. Vertel eens iets over je badkamer.
Dat is de badkamer waar ik als klein kindje nog in het bad gezeten. Ik heb mijn ouderlijk huis overgekocht. En ik ga dan nu wel verandering moeten inbrengen. Maar dat is echt, als je die badkamer binnenkomt, dat is de jaren 50.
Ah, ja.
Oh, met roze tegeltjes.
Roze, ik ging zeggen, roze tegels.
Oh, en een douche waar ik nooit mocht in douchen. Waar dat nu vlug een douchegordijn met een grote eend gekocht heb. En ik douche daar nu wel. Dus... Mijn ouderlijk huis kopen was eigenlijk een beetje therapie.
Ja,
want als kind mocht ik daar niks. En nu heb ik
nu mag je alles. Nu heb je vrije spel.
Alles. De noop naar dan steken. Alles vuiven geven. Vuurtje maken in en of. Ik heb alles. En dat doet zo'n deugd. Een beetje plezier aan dat huis geven.
Kijk, voilà, nu weten we het uiteindelijk.
Nu weten we het uiteindelijk wel.
Ja, nu kan misschien...
Kan dat allemaal niet quoten. Ja.
Joost vraagt ook nog, wat is het gekste dat je ooit hebt meegemaakt met een fan?
Voor mij was het ene keer de madame in de Colruyt, die was zodanig naar mij aan het gehappen dat ze met haar kar, eigenlijk een cliché, dan juist in een raad met blikken rijdt en klukken boeken, dukken boeken, boeken. En dat kon ik een keer lachen. Dus dat deed mij wel een keer deugd, ja.
Louis vraagt, Wim, hoe is het met de opnames van Nonkels?
Ik ben heel curieus, omdat ik heb echt schandelijke dingen moeten doen.
Echt?
Oh. Wat past bij de poly.
Oh. De vleesthermometer heeft een introductie gemaakt.
Het is het niveau van een vleesthermometer, inderdaad. Maar heel grappig wel.
Ah, ja.
Wel grappig. Op grappige wijze. Ja. Ah, ja.
Er is ook nog een reactie van het volk.
Ja.
Want vorige week hebben we hier verteld dat onder onze YouTube-video was er een vrouw, Jenny Verheyen, die gereageerd had over Pieter Jan.
Dus wat we mogen het zeggen, ze is 93 jaar. Ja, en ze stuurde dat ze mij zeer mooi en adrem vond.
Ja.
En dat ze het genot vond om naar mij te kijken. Ja, dat is wel mooi bericht.
93 jaar. En we hebben het geverifieerd. Ze bestaat echt.
Ze bestaat ook echt.
Ze is ook echt 93 jaar.
En we hebben daarover verteld vorige week. En
onder die video dat wij over haar vertellen, is dan weer een reactie
gekomen. Is ze weer in de pen gekropen.
En nu schrijft ze, oh, lieve Pieter Jan, ik heb mijn relaas over jou goed gehoord. Ja. Ben heel fier. Liefs, ik woon in Rusthuis Pieter van Hobokenstraat.
Ja, want dat vertellen we natuurlijk er niet bij voor de privacy. Ja. Maar ja, daar woont
dus ze heeft eigenlijk haar adres gegeven aan Pieter Jan.
Ja.
Allee,
nu is een beetje de vraag. Ja. Wat gaan we...
Of dat ik daar iets mee...
Want misschien is ze wel heel welstellend en al. En, ik zou toch wel een keer informeren.
Ja, gedacht.
Heeft ze zo'n groot huis?
Waar dat ze samen woont met een dramaturg.
En een vleesthermometer.
Brengt ons naar het eindlied.
Ja.
Het eindlied waarbij we nog een keer op snedige wijze de mediaweek fileren. Hè.
Ja, ik ga even een disclaimer geven. Ik heb in mijn lied iets geschreven over een accordeon.
Ja.
Wim speelt vlot op de trekzak.
Ja, dat staat hij voor bekend. Hè.
Hoe leuk zou het zijn om het eindlied zo eens echt met live muziek te doen op accordeon.
Ja.
Maar
dat is het is niet de eerste keer achter de schermen. Ik zat dus bij Frédéric Lesage voor het interview. En Philippe Cobbelier was daar. Oh, ik zag dat zitten voor een nummertje samen met hem te spelen. Ah, akkoorden op... ik kom daartoe, accordeon niet meer.
Vergeten.
Ik had ook al met de big band dat ik een avond in Leuven moest optreden. Waar is mijn accordeon? Oh, die staat nog in Kortrijk. En voilà, dan heb ik die avond ook niet kunnen spelen. Dus het is niet een unieke ervaring.
Het is geen unieke ervaring die wij hier meemaken.
Mijn excuses, ik had zo graag gezegd. Dus I owe you one. I owe you one.
Het is besmettelijk, hè? Ik heb de mijne ook vergeten.
Spijtig. Maar dus ja, bij mij zit er dus een kleine accordeon-referentie.
Oké, dat mag natuurlijk.
Achter de schermen.
Ja, het was weer wat.
In de Vlaamse media.
De loft van Niels, de stadsbader, die stond in brand. Dat is niet zo plezant en eigenlijk ook wel ambetant. Al een geluk dat Niels zelf niet werd vergast. Want jawel, hij is hier volgende week gewoon te gast.
Wow.
Ja?
Achter de schermen.
Wat was dat?
Interessante media.
Dag Gunter, zoals beloofd, stuur ik al je deeltje van het eindlied van Achter de Schermen door. Pas gerust aan waar nodig, Fien Hermijns had uit de kleren, heeft de VRT gezegd. Voilà.
Achter de schermen.
Ja, het was weer wat.
In de Vlaamse media.
Het weet terug of bij de hand, dat noemen we pedant. Nieuwe woorden bijleren, dat vinden we plezant.
Ja, ja.
Trekzak is een accordeon, een heel leuk instrument. Een rozijn die nooit gaat werken, dat is een indolente krent.
Achter de schermen.
Ja, dat was weer wat.
In de Vlaamse media.
Formol, hazel, kastrol, honzel en voetbal. En Nonkel seizoen 2 is Nonkel Paul weer minder rol. En dat weer hoe gassin, dat kun je van de pan. Vraag maar aan Tonton Luc en ook aan Innozaan.
Goed, mooi geremd.
Achter de schermen.
Ja, het was weer wat.
In de Vlaamse media.
Mooi, ik vond het eigenlijk een heel mooi eindlied van nagenoeg iedereen, maar zeker van jou, Gunther.
Ja, uniek.
Surprising.
Unieke insteek.
Als ik nog een keer kom, de derde keer, dan ga ik hem nailen.
En stel je niet voor dat Gunther dat gerepeteerd zou hebben, dan zou datzelfde niet zijn.
Nee, dan is dat weer die gladde plank. Hè.
Ah, ja,
En nu was dat, ik voelde het splintertje zitten.
Fantastische onschuldplan.
Ja, ja, je weet niet wat er gaat gebeuren.
Dat was het moment zelf, even ervoor net. Ik had dat niet in, dat was niet plan voor heel tijd. Ik zag, ja, kijk, dat zat erbij, ik kon dat zingen.
Ja, ja.
Ik heb mee te gaan naar zot.
Goed, ik bedank jullie heel erg om hier aanwezig te zijn. Hè.
Dank u om mij uit te nodigen.
Ja,
en, ik vond ik ga vriendelijk lachen.
Ja? Ah, kijk, voilà. Ja. Volgende week zien we elkaar dus weer met onder andere Niels de Stadsbader.
Ja.
En nog een extra speciale gast die er ook bij is. Ja. Verklappen we nog niet.
Nee.
Tot volgende week.